بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Vorige keer waren we gebleven bij bladzij 28. We hebben vorige week gezegd dat er twee soorten van tawhid zijn. Tawhid al-talabi of tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. Tawhid, kennis en zich tot Allah subhanahu wa ta'ala wenden. Tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. En tawhid al-talabi wal-qasd, dat Allah subhanahu wa ta'ala iets van ons vraagt of eist en dat wij dan tot hem moeten richten. En tawhid betekent niet alleen tawhid al-rububiyya, de eenheid van de heerschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wil zeggen dat iemand gelooft dat alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala is de schepper van dit heelal, van dit bestaan. Er zijn mensen die atheïsten zijn. Een atheïst is iemand die niet in een god gelooft, Allah Mohammed. Dus niet in een schepper. En daartegenover heb je theïsten. Theïsten die wel in een god geloven, wel in een schepper. Zogenaamd in een kracht boven ons. Dat noemen ze theïsten. Dat is niet voldoende. Wanneer iemand alleen maar in een schepper gelooft, is niet voldoende. Het is nog geen mu'min, is nog geen gelovige. Hij zegt hier, zoals door sommige sofis wordt beweerd. Sommige sofis die zeggen, als je maar in een rab gelooft, is dat al genoeg. Dat is niet waar. Zij geloven dat zij de top van tawhid hebben bereikt, als zij erin slagen te bewijzen dat Allah subhanahu wa ta'ala de schepper van dit heelal is, van al-wujud. Dus ze denken, wanneer ik of iemand geloof dat Allah subhanahu wa ta'ala de maker, de schepper van dit heelal, dat noemen we tawhid al-rububiyya, is dat al genoeg. Maar dat is niet zo. Tawhid al-rububiyya, dat maakt je nog niet tot een gelovige en dat leidt ook niet tot de jannah. Maar als iemand toegeeft wat Allah subhanahu wa ta'ala verdient in de vorm van een aanbidding, in de zin van eigenschappen en verheerlijking en dat hij de schepper van dit heelal is, is hij nog geen gelovige totdat hij getuigt dat er geen God is behalve Allah alleen. En dat heb ik vorige week uitgelegd, het verschil tussen een heer en een God. Een God is een ilah. Een ilah is een ma'boed. Iets of iemand die aanbeden wordt. Er zijn in de wereld talloze goden, Allah Mohammed. Honderden goden die aanbeden worden. Mensen worden nog steeds aanbeden. Dieren, planeten, al-jin, al-malaika worden nog steeds aanbeden. Dat kan je als een god voor iemand zien. Maar er is maar één rab. Er is één Rab, er is maar één Heer, er is maar één schepper en één maker van het hele bestaan. En even terug op dat term van theïsten. Het is een geloof aan het bestaan van een persoonlijke God als schepper of voorzienigheid. Dat is niet genoeg om een geloof, of om jezelf gelovig te noemen. Aldus geeft hij toe dat niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer iemand dat verklaart, dat alleen Allah subhanahu wa ta'ala het verdient om aanbeden te worden, dan ben jij een gelovige, dan ben jij pas een mu'min, anders niet. En dan moet je het ook doen natuurlijk, hè. Als je dat gelooft, moet je het ook doen. De ilah, God, is degene die er recht op heeft om aanbeden te worden en niet degene die schept. Het verschil tussen een heer en een god, het verschil tussen een rab en een ilah wordt aanbeden. Een ilah wordt aanbeden. De mens aanbiedt zelfs ook zijn eigen ego, of hoe noem je dat? Begeerte, ja, zijn eigen begeerte. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kijk naar iemand die zijn eigen begeertes als God aanneemt. Hoe? In welke vorm? Hij doet alleen maar wat hij denkt dat ik moet doen. Of hij laat alleen maar wat hij denkt, dat hoef ik niet te doen. Dus hij aanbidt, in wezen aanbidt hij zichzelf. Irhamukallah. Dus als het wordt geïnterpreteerd als degene die schept, En er wordt gedacht dat dit de top van tawhid is, zoals wordt gedaan door degenen die zoals beweren. Abu al-Hassan, dat was een grote soefiet, en zijn volgelingen volgen, verwezenlijken zij niet de essentie van tawhid waarmee de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam werd gestuurd. De essentie van tawhid is dat jij moet geloven in Allah subhanahu wa ta'ala als God. En niet alleen maar als een heer, alleen als een schepper of als een maker. Dan pas heb je de essentie van tawhid begrepen en moet, alaykum salam, dan moet je het ook in praktijk brengen. Voor duidelijk. En Abu al-Hassan, dat was een soefiet, en zijn volgelingen, die beweerden, als je je heer hebt gekend, tawhid al-Rububiyya, je hebt dan de top van tawhid bereikt. Dat is niet waar. Of dat klopt niet. Dat is niet juist. Hoewel de polytheïsten al-mushrikoon in de tijd van Nabi sallallahu alaihi wasallam, die geloofden, het zal jullie waarschijnlijk verbazen, of sommigen van jullie, dat de mushrikoon in de tijd van Nabi sallallahu alaihi wasallam wel geloofden in Allah als een schepper, als een maker. Als schepper, als een maker, als een heer, daar geloofden ze wel in. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah. Als je hun vraagt wie heeft of wie had de hemelen en de aarde geschapen, zij zullen antwoorden Allah. Maar daarnaast namen ze bemiddelaars of ash-shufa'a om voor hun te spreken. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. We aanbidden ze slechts om ons dicht bij Allah te brengen. Of om voor ons voor te spreken. Hoewel de polytheïsten van Arabieren getuigden dat Allah alleen de schepper van alles was, werden zij nog steeds door polytheïsten of als polytheïsten als een mushrikoon beschouwd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dus de meeste van hun, die geloofden wel in Allah, maar daarnaast zijn ze ook een mushrikoon. Waarom? Omdat ze wel aan de tawhid al-Rububiyya hebben voldaan, hè? Maar tawhid al-Uluhiyya niet. Dus ze aanbaden Allah niet als een God. En de meeste van hun geloven niet in Allah, behalve dat zij deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala toekennen. Een groep van salaf al-Salih zei, je vraagt hun, zal mushrikoon, wie schept de hemelen en de aarde? Zij antwoorden, het is Allah. Het is duidelijk, het is Allah. Terwijl zij anderen aanbidden naast Allah subhanahu wa ta'ala. Hoeveel afgoden waren in rondom Kaaba? 360, moet je je voorstellen. Die mensen waren echt krankzinnig. 360 beelden worden aanbeden. Terwijl in hun eigen wisten zij dat alleen Allah subhanahu wa ta'ala de schepper kan zijn. Of dat is ook. Of hij was het ook voor hun. Want ze geloofden daar ook in. Maar daarnaast namen ze andere goden naast hem. Allah azza wa jalla zegt hierover. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. الله سبحانه وتعالى سيخت إن فرتالين أو wat ik nu ga vertalen, zeg aan wie behoort de aarde toe? En wie daarin is. Dat is een vraag. Allah subhanahu wa ta'ala probeert de mensen hun verstand te laten gebruiken. Aan wie behoort de aarde toe en wie daarin is? Alles, mens, dier, planten, alles wat op aarde leeft, aan wie behoort dat? Als jullie het weten, nou vertel het als je het weet. Zij zullen zeggen, het is van Allah. Deze antwoord was van de mushrikoon. Zullen jullie daar dan niet aan denken? Afala tadhakkaroon? Nou, denk eraan. Denk eraan dat de aarde en wat daarin zit van Allah subhanahu wa ta'ala. Zeg, wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de grote troon? Rabbul arsh al-azim. Aan wie behoort dat? Samawat, al-ard, al-arsh. Zij zullen zeggen, Allah. Zeg, قل, zullen jullie Allah dan niet vrezen? Afalat attaqun. Zeg, in wiens handen is de malakoet van alles, de soevereiniteit van alles? Wie beheerst alles? Wie beheert alles? Wie onderhoudt alles? En hij beschermt, terwijl er geen hem... En hij beschermt terwijl er tegen hem geen beschermer is. Wie beschermt jou? Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kan jou tegen Allah beschermen? Niemand. Alleen hij. Hij kan jou tegen zichzelf beschermen. Maar niemand anders kan jou beschermen tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Als jullie het weten, zij zullen zeggen, alles behoort toe aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat geven ze toe. Alles behoort aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar aan de andere kant zien we dat ze toch anderen naast Allah als goden aannemen. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, hoe komt het dan dat jullie zo misleid zijn? Ze zijn misleid. Door wat? Door wie? Niet iedereen die getuigt dat Allah subhanahu wa ta'ala de Heer van alles is en de schepper ervan is, is een gelovige. Anders zijn heel veel mensen op de aarde als gelovigen te bestempelen, maar dat is niet zo. Je moet hem nemen als een heer, als een schepper, als een maker, maar ook als een God. Of als God, niet alleen maar als een, maar als God met een grote G. Behalve diegenen die niemand anders dan hem dienen, die tot niemand anders dan hem oproepen of aanroepen, die niemand behalve hem vrezen, die zijn boodschappers gehoorzamen, die gehoorzamen zijn aan zijn, dat is wat ook zo aanbevelen, maar in religieuze termen spreekt Al-Akh Mohammed van geboden, toch? Hè? Geboden en verboden. Al-awamir wa nawahi. Dus dat woordje met bevelen mag jullie ook vervangen met geboden. Die gehoorzaam zijn aan zijn geboden en verboden. Daarna kun je jezelf pas een gelovige noemen. Ik zal het even nog een keer herhalen. Behalve diegenen die niemand anders dan hem dienen. Je hebt geen ander God om te dienen, Al-Aghfarid. Je dient alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala. Die tot niemand anders dan hem oproepen of aanroepen. Je roept niemand aan. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Je zoekt alleen maar toenadering bij hem. Bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die niemand behalve hem vrezen. Je hebt niemand of je vreest niets en niemand op deze aarde. Want je weet, er kan geen kwaad geschied worden behalve wat vaststaat. Wat vaststaat. En er kan jou ook geen geir overkomen behalve wat vaststaat. In principe heb je niets te vrezen. Die zijn boodschappers gehoorzamen. Boodschappers die horen gehoorzaam te worden. Die zijn niet zomaar naar de mensheid gestuurd. Die zijn gestuurd om te gehoorzamen en te volgen. Daar zijn de boodschappers voor. Die gehoorzaam zijn aan zijn bevelen of aan zijn geboden en verboden. Dat zijn pas al-mu'minun. Over het algemeen gaven al-mushrikun toe dat Allah subhanahu wa ta'ala de schepper van alles is. Dat hebben ze toegegeven. Maar zij schreven partners of bemiddelaars aan hem toe. Al-shufa'a liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Zodat zij ons dicht bij hem brengen. Maar dat moet ik jullie even vertellen. Niemand kan jou dicht bij Allah brengen behalve jezelf. En dat komt door, hoe kan je jezelf dicht bij Allah brengen? Door je daden. Of aanbieden. Door je daden, je goede daden. Behalve dan, je bepaalt zelf of je dichtbij of je verwijdert van Allah subhanahu wa ta'ala. En hier dichtbij Allah is niet letterlijk, het is metaforisch natuurlijk, dat je dichtbij zijn genade komt. Hè? Dat hij jou beschermt. Dat is dichtbij Allah komen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, أَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Hebben zij anderen als bemiddelaars naast Allah genomen, zich zelfs als zij geen macht hebben en geen verstand. Die shufa'a, de bemiddelaars, zelfs als zij geen macht en verstand hebben, omdat waren Dat waren gewoon stambeelden. Die hebben geen verstand en geen macht. Zeg, aan Allah behoort alle bemiddeling. Kullu shafa'a, alle bemiddeling behoort aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft de soevereiniteit, malakut. Hij beheerst alles, hij beheert alles. Hij onderhoudt alles. Dat is wat malakut. Hij bepaalt alles wat hier en elders gebeurt. Van de hemelen aan de aarde en tot hem zullen jullie vervolgens teruggebracht of teruggekeerd worden. Wij, alles wat hier rondloopt, van de zinbare en van onzinbare, zal tot Allah subhanahu wa ta'ala terugkeren. Niets zal hier blijven of achterblijven. Geer. Bismillahirrahmanirrahim. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt verder: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. En de vertaling luidt ongeveer als volgt: en ze aanbidden naast Allah zaken die hen niet schaden, maar ook niet kunnen baten. Bij de vertaling hebben jullie daar waar zij ook geen profijt van hebben. Ik vind dat nergens opslaan, maar de juiste vertaling is ook niet kunnen baten. Want of je schaadt iets of je baat het. En zij zeggen: dit zijn onze bemiddelaars bij Allah. Ha'ula'i shufa'a'una. Dit zijn onze bemiddelaars. Zeg, Allah subhanahu wa ta'ala zegt verder: vertellen jullie Allah iets waarvan hij in de hemelen of op aarde geen weet van heeft? Geen weet van heeft. Is er iets op de aarde of in de hemelen dat Allah subhanahu wa ta'ala niet weet? Het antwoord is natuurlijk nee. Verheerlijkt en verheven is hij subhanahu wa ta'ala. Hij boven alles wat zij aan hem als deelgenoten toekennen. Allah subhanahu wa ta'ala is verheerlijkt en verheven boven alles wat zij aan hem toekennen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt verder: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. En waarlijk, jullie komen individueel tot ons. Iedereen gaat terug bij Allah subhanahu wa ta'ala alleen. Zoals wij de eerste keer geschapen hebben. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens alleen geschapen. En hij zal ook alleen bij hem terugkeren. Jullie hebben alles achtergelaten wat bij je was. Subhanallah. In het Arabisch. Surat al-An'am 94. Je'tumuna. Furadan kema khalaqnakum awwala marra wa taraktum. Is er iets mis? Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a baynakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Wat is er mis met mijn ayah? Ik zei al-Madina. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, misschien. Maar dat is wat ik nu las, dat is de juiste aya. Shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka'a. Naam. Jullie hebben alles achter je gelaten wat bij je was. Subhanallah. Alles wordt hier achtergelaten. Je zult er niets meenemen behalve l'kefen. Een stukje van 2 meter bij 3 meter van stof. Witte stof, dat is alles. En dat neem je niet eens mee. Dat laat je hier op de aarde. Maar dat neem je alleen maar mee in je graf. Jullie bemiddelaars, waarvan jullie beweerden dat zij deelgenoten in jullie zaken waren, die blijven ook hierachter. En als ze Yawm al-Qiyamah terugkomen, de meeste van hun zullen naar Jahannam gaan. Waarom ik zeg de meeste, Ibrahim? Waarom zeg ik de meeste van hun gaan naar Jahannam? Wie weet dat? Want Isa alayhi salam en de malaika, die worden ook aanbeden. Die worden ook als bemiddelaars aangenomen. Maar die gaan zeker niet naar Jehannem. Daar hebben ze, zij hebben niet om gevraagd om dat de mensen hun aanbieden. Is dat duidelijk? De punt die ik net noemde? Ja? Juist. En net een broeder die maakte net een opmerking dat ze Yom al-Qiyama alles zullen ontkennen en dat ze niet tevreden mee zijn dat ze aanbeden werden op de aarde. Nou, nu zijn alle verbanden tussen jullie en hun afgesneden. De relaties, de verbanden, de banden zullen Yom al-Qiyama allemaal afgesneden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de mens, Yoma yafirru al-mar'u min akhihi. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Een mens zal op de verzamelplaats, Yom al-Mahshar, van zijn broers en zusters, de echte je broers en zussen, je ouders en je partner en je kinderen, van hun zal je zeker vluchten. Laat staan iets anders. Je dierbare naasten, van hun wil je Yom al-Qiyama niets weten. Laat staan van een beeld als Hubel, of als een zogenaamde kruis, of wat dan ook. Die wil je zeker, Yom al-Qiyama wil je zeker niets mee te maken hebben. En alles wat jullie beweerden, is van jullie verdwenen. Alles wat jullie beweerden hier in dunya, dat zij voor jullie zullen bemiddelen, is verdwenen. Yom al-Qiyama is verdwenen helemaal. Er komen terug alleen maar, wat komt Yom al-Qiyama terug? Juist, alleen maar je daden. Zij zijn van zeer groot belang, Yom al-Qiyama. Zij bepalen je lot, of je nou naar rechts gaat of naar links. Geen bemiddelaars, geen partners, geen kinderen, niets. Dat zijn je daden die van grote of van belang zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt verder: "Wa min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." En ik heb zo'n beetje mijn vertaling. En onder de mensen zijn er die anderen naast Allah liefhebben. En niet tot deelgenoten aannemen natuurlijk. Liefhebben. Yuhibbunahum. Je God, je hebt hem lief. Je houdt van hem. En onder de mensen zijn er die anderen naast Allah liefhebben. Zoals zij Allah liefhebben. Yuhibbunahum kahubbillah. Walladhina amanu. En degenen die geloven, ze hebben meer lief voor Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Nee, dat staat daar niet. Gewoon verder. In surat al-Baqarah natuurlijk, de vers daarna. En goden, dat kunnen, of anderen, sorry. Anderen, en onder de mensen zijn er die anderen, dat kunnen goden zijn. En goden heb ik altijd gezegd, het kunnen mensen zijn, levende mensen, dode mensen, engelen, shayateen, planeten, dieren, alles een beetje wat beweegt, wordt als een god aangenomen. Ik kwam een persoon tegen, die tegen mij zei, hij komt uit India, en hij liet mij een foto zien, met een grote man, die man die leeft nog, zegt hij, grote haar, heeft een lange haar, hij zegt, that's my god. Ongelooflijk, Allah Mohammed. Een levende mens, hij zegt, dat is mijn God. Ik zeg, waarom is dat jouw God? Hij zegt, omdat die mens zoveel liefde uitstraalt, zoveel zorg, hij is zorgzaam en dit en zus. En hij is mijn God. Ik zeg, aanbid je hem echt? Ik zeg, ja, I am worshiping him. Nou, dat is echt bizar, het bizarste wat ik ooit heb gehoord. Want een levende man, die moet eten. Sorry, maar die moet ook naar het toilet. En als die daar eenmaal is geweest, stinkt die ook, is die ineens een god. Een levende mens, ongelooflijk. Allah subhanahu wa ta'ala heeft heel grote genade in ons, dat de aarde nog niet is vergaan. En dat komt natuurlijk door nog steeds een groepje mensen hier op aarde die hem waarlijk aanbidt. Anders was het al lang geweest. Anders was het al lang het einde van de tijd. We gaan verder. Hierop waren onder deze volkeren, dus al-mushrikoon, en niet volken, volkeren, het is meervoud van volken. Sommigen die zichzelf ter aarde werpen, dus yasjuduna. Ze maakten sujud voor de zon, de maan en de planeten. Ze smeken hun En als zij vasten, doen zij dat ook voor hun. Maar ze brengen ook dierlijke offers. En niet slachtend natuurlijk. Want je slacht iets, maar je kan ook iets slachten alleen maar voor voedsel. Maar het is meer een offer. Een offer is een aanbieding, l'ibada. Dus het woordje van slachten, die mag het ook met offerend veranderen. Want, het misverstand ook over slachtfeest, het is een verkeerde vertaling. Het is een offerfeest. Het is geen slachtfeest. Je slacht niet zomaar iets, een koe of een schaap, maar je offert het ook aan Allah subhanahu wa ta'ala. Terwille, dus smekend en vastend en dierenofferend, terwille van hun. Zo iemand zegt dan, dat is geen polytheïsme, dat is geen shirk. Maar wat is dan shirk als dit geen shirk is? Polytheïsme is wanneer men over hen denkt als onderhouders. Het woordje van Allah Ibrahim, planners, vervangen door onderhouders. Huh? Ja, uit het Engels vertaald. Ja, het is niet rechtstreeks uit het Arabisch vertaald. De planners. Dus als de onderhouders van dit leven. Waarom aanbidden zij allerlei goden? Smekend, vastend, dierenofferend. Omdat zij denken dat ze de beheerders en de onderhouders van dit leven is. Anders zou je zoiets niet doen. Van dit leven. Dus als iemand hem beschouwt als bemiddelaars, is hij geen polytheïst. Nou, dat zeggen ze. Als dit geen polytheïst is, wat is dan een polytheïst? Maar dit is inderdaad algemeen bekend, duidelijk polytheïsme. Dus iemand die naast Allah subhanahu wa ta'ala een andere God aanbidt. En aanbidding, dat zullen we volgende week inshallah, wat aanbidding betekent. Ma ma'na al-ibada. Ik zal alvast een voorproefje geven. Al-ibada. Hier hebben jullie ook een vertaling, maar die heb ik vervangen door een andere. Aanbidding is een alomvattend. Hier staat veelomvattend. En veelomvattend betekent 80%. Maar al-ibada is een alomvattende term die alles omvat wat Allah subhanahu wa ta'ala welbehaagt en lief heeft. Zoals innerlijk en uiterlijke uitspraken en handelingen. Dat is al-ibada. Al-ibada, dat zijn uitspraken, handelingen, innerlijk en uiterlijk. En niet zoals hier staat, aanbidding is een veelomvattende uitdrukking die alles omvat wat Allah pleziert en tevreden stelt. Nou, Allah wordt niet geplezierd. Huh? Dat zal ik inshallah volgende week vertellen. Dat is helemaal een voorproefje. Huh? Zal ik inshallah volgende week. En Allah subhanahu wordt niet geplezierd. Ik weet niet waarom ze dat zo hier vertalen, maar je kan wel Allah subhanahu wa ta'ala wel behagen. Tevreden stellen of wel behagen, maar niet plezierd. Nou. Ik stop bij de volgende ayah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En dat wordt beschouwd of als les 2 volgens dit boek, of onderwerp 2 eigenlijk. Je mag ook tussen die vers zo'n rechte lijn trekken. En dan hou je zo een kolom. En dan schrijf je nummertje 2. Want dat is ook in mijn Arabische versie zo gebeurd. Die vers voor en na. Voor de vers een rechte lijn. En na de vers ook een rechte lijn. Als een aparte onderwerp. Want hier in dit vertaling gooien ze echt alles door elkaar. De Arabische vertaling is heel mooi uitgewerkt, hè? Onderwerp per onderwerp. En niet alles door elkaar. Ik zie dat broeder Abdelmola binnenkomt. Dus hij gaat eerst nog even het werk aanbidden. Dan kunnen we even die tijd nog benutten voor vragen. Heel even kort, minuut, 2, 3, tot hij klaar is. Hij mag ook langzaam bidden. Vragen? Nou, dat is nou iets typerend voor diegenen die dat plegen. De broeder zegt net, hij had vorige week op een Arabische zender gezien dat er iemand een dier voor een dode offert. Hij spreekt het naam van Allah uit, bismillah, en dan zegt hij vervolgens, het is geen shirk. Maar wat is het dan?
Ja, bismillah,
In naam van Allah, maar voor wie? Waarom per se bij dat graf? We komen nog, inshallah, het staat ergens in onze boekje, dat de Nabi sallallahu alaihi zegt, zelfs een vlieg, als je die offert aan een andere naast Allah, is dat shirk. Laat staan een grote dier als een schaap. Offer brengen is een ibada, is een vorm van aanbidding. En dat moet alleen maar aan Allah subhanahu wa ta'ala en niet aan iets anders. Eidul Adha, dat komt inshallah over maand, anderhalf maand. Eidul Adha, je brengt een offer. Je slacht niet een schaap voor het vlees. Het vlees koop je dagelijks bij een slager. Maar dat is een offer aan Allah subhanahu wa ta'ala. Een toewijding aan Allah subhanahu wa ta'ala. En als je dat aan een dode doet, dan is dat ook een toewijding aan die dode. Geen andere vraag misschien? Even kort. Voordat ik vertrek. Nou. Broeders, ik heb hem niet gehoord. Ja? Discussies? Hoe bedoel je, als je met iemand discussieert, en dan? Nou, maar ja, een discussie voeren, je bent niet verplicht tot een discussie. Als je denkt, je moet een overweging maken, als je denkt dat een discussie tot een ergere zaak kan leiden, dan moet je stoppen met discussie. En als je denkt dat je mede door discussie een gunstiger resultaat kan boeken, dan moet je verder gaan met discussie. Er zijn heel veel mensen die discussiëren alleen maar voor de discussie zelf. Doelloos. Een discussie heeft een doel. Een moslim, alles wat hij doet en laat, moet een doel hebben. Als je discussieert om iemand van het overtuigen, wanneer hij een verkeerde daad doet, dat hij daarmee ophoudt, dan moet je verder gaan met discussie. Maar het moet niet provocerend zijn. Het moet op een rustige manier, op een wijze manier, moet in adilla, bewijzen komen. Hè? Niet schreeuwend en ruzie maken en bekvechten en zo. Nee, als je denkt dat het daar naartoe leidt, dan moet je gelijk stoppen. Geer, barakallahu fikum, jazakumullah, geer. Wat wil je nog vragen? Welke hadith? Noem een bladzijde. 21? Waar? Ja, mawdu', verzonnen of ik gebruik meer een wetenschappelijke term is gefabriceerd. Ja, mawdu'. Nou ja, ik heb altijd een Arabische versie bij me en hier staat die echt dat die mawdu' is. Sorry voor broeder Abdelmola, even twee tellen. Dat was een hadith van Isa, hè? Toch? Ik moet hem nog alleen maar hier vinden. Ik kan hem nu alleen maar 1, 2, 3 niet vinden. Maar... Ja, maar mijn versie is goed uitgewerkt. Is goed, heeft een uitgebreide voetnoot. Mawdu'? Ja, mawdu'. Volgende week, inshallah, kom ik op terug. Abdelmola, ik heb al een paar minuten van zijn tijd gepikt. Volgende week, inshallah, herinner me eraan dat ik dan terug op kom, ja? Barakallahu fikum. Jazakumullah, tot volgende week.